Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het vierde deel van 10 predicaties. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op zondagmorgen 28 juli 1850, naar aanleiding van Exodus 15, van 23 tot en met 25. En de titel is Het bittere water zoet gemaakt. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. En daarom werd derzelfde naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water, en toen werd het water zoet. De kinderen Israëls naar het vlees waren een zinnenbeeldig volk, en daarom waren de leidingen Gods met hen een zinnenbeeld, een uitbeelding van zijn leidingen met het geestelijke Israël. En wanneer wij dit verstaan, en de schriften van het Oude Testament met een verlicht oog lezen, welk een schoonheid zet dit bij aan de gewijde bladen. Wij lezen deze getuigenissen dus niet als zoveel geschiedkundige stukken, maar als beschrijvende de kinderen Gods en zijn barmhartigheid, liefde en genade jegens hen. En op deze wijze wordt hun bevinding aan ons eigen hart en aan onze eigen boezem meegedeeld. Wij kunnen hierin onze eigen kenmerken opmerken en wij kunnen in de leidingen Gods met hen lezen, de leidingen welke God thans met onze ziel houdt. En om dit te bewijzen is het niet nodig dat ik de geschiedenis van de kinderen Israëls doorloop. Iedere stap, welke zij deden, is in meerdere of in mindere mate een bewijs dat de Heere hen in uitwendige zin leidde, zoals hij in inwendige zin zijn geestelijke Israël leidt. Bijvoorbeeld stelde hun staat in Egypte symbolisch de dood en de duisternis voor van het volk van God, alvorens ze zijn levend gemaakt door de gezegende geest. Het paaslam waarvan zij aten en het bloed dat gesprengd werd op de bovendorpel en de zijposten verkondigde de verlossing door Christus en de toepassing van zijn dierbaar bloed aan de conscientie. Het doorgaan door de Rode Zee duidt op de doop waarmee zij gedoopt worden wanneer de liefde Gods wordt uitgestort in hun hart door de Heilige Geest. En hun aanschouwen van hun vijanden, welke daar dood liggen aan de oevers van de zee, duidt op de blijdschap van een kind van God, wanneer hij zijn zonden weggeworpen vindt in de zee, en tot dode lichamen teniet gedaan door de almachtige kracht van God. Maar nu komen wij tot een vreemde plaats in hun geschiedenis. Zij verwachten nauwelijks, zoals wij nauwelijks zouden verwachten, dat er meteen na deze verbazingwekkende verlossing zulk een zware beproeving zou volgen. En wat was deze beproeving? Zij gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. In dit vochtige klimaat kunnen wij ons nauwelijks voorstellen wat een ontbering dit moet zijn geweest. Doch wij zouden zelfs in dit vochtige klimaat en in dit natte jaargetijde niet graag 3 dagen zonder water zijn. Geen water om te drinken, geen water om mee te wassen. Maar beschouw deze uitgebreide menigte eens, welke 2 miljoen mensen omvat, die omzwerven in een dorre woestijn met een verzengende zon boven hen, een gloeiend zand onder hun voeten, mannen, vrouwen, kinderen, vee, smachtende en allen bijkans stervende van dorst, en wel 3 dagen lang. Men kan zich nauwelijks voorstellen welke een ontbering, welk een toneel van afgrijzen dit moet zijn geweest. Doch na verloop van 3 dagen wordt er water ontdekt. Ze vangen een glimp op van palmbomen in de woestijn en mogelijk zien zij aan de voet ervan een stroom schemeren. U kunt zich wel voorstellen welk een blijdschap het kamp vervulde. Wij kunnen ons goed voorstellen welk een algemeen vreugdegejuich er zou zijn. Wat een haasten om wat te gebruiken van het water dat voor hun oog in de verte glinsterde. Maar helaas, toen zij daar aankwamen, wachtte hen wederom een teleurstelling. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken. Hoewel zij 3 dagen lang zonder water waren geweest, en stervende waren van de dorst, toen ze evenwel aan dit water kwamen, was dit zo bitter en bedorven, dat zij het volstrekt niet konden drinken. Wat een slag, wat een slag op slag! Dit was inderdaad de stervende de genadeslag geven. Dit was inderdaad droefenis tot hun smart doen. En het ene verderf op het andere stapelen. Wel, wat deden zij? Wat u en ik ongetwijfeld zouden hebben gedaan. Zij murmureerden. Ze kwamen in opstand. Ze verzetten zich luid tegen Mozes dat hij hen uit Egypte had geleid met zijn prachtige Nijl, dat hij hen in deze woestijn geleid had waar zij 3 dagen lang geen water hadden gehad, en toen zij bij water aanlanden was dit zo bitter dat zij dit niet konden drinken. En wat deed Mozes? Deed hij het met hen mee? Moedigde hij hun murmureren aan of nam hij deel aan hun opstand? Nee, hij deed wat hij altijd deed. En wat ieder kind van God vroeg of laat moet doen. Hij riep tot de Heere. En riep hij te vergeefs? Was de Heere een God van verre en niet van nabij? Was zijn hand verkort dat ze niet zou kunnen verlossen? Of zijn oor zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen? Nee, dezelfde almachtige arm die hen door de Rode Zee geleid had, vond een weg ter ontkoming. De Heere wees hem een hout en dat wierp hij in dat water en toen werd het water zoet. Wel nu, op dit fundament zal ik met Gods zegen trachten een geestelijk bouwsel op te trekken. 4 zaken komen mij voor de geest, welke naar het schijnt verbonden zijn met en voortvloeien uit onze tekst. Ten eerste het bittere water van Mara, ten tweede het murmureren van het volk, ten derde het roepen van Mozes en ten vierde het gezond maken van het water. Mogen de Heere mij vanmorgen in staat stellen op zulke wijze te spreken dat hij zal neerdalen om onze ziel te zegenen. In het beschouwen dan van dit water van Mara dunkt mij dat wij dienaangaande 2 zaken in overweging moeten nemen. Ten eerste wat dit water in geestelijke en zinnenbeeldige zin voorstelde. En ten tweede, wat te kennen wordt gegeven door de bitterheid van dit water. Onder dit water kunnen wij niet verstaan het water des levens. Er is niets in het water van Mara dat overeenstemt met de stromen welke vloeien uit de rots toen deze geslagen werd met de staf van Mozes. Want die wateren waren en moeten noodwendig altijd zoet zijn. Nog gelijken zij op de wateren aanschouwd door de profeet Ezechiël, welke uit de tempel stroomde, en die, wanneer zij in de Zoutzee kwamen, deze gezond maakte. Dit water kan dus niet het water des levens zijn, de stroom welke vloeit uit de bloedende zijde van de Verlosser. Wat is het dan? Wel, naar mijn mening lijkt dit te wijzen op zaken welke op zichzelf genomen volkomen geschikt en gepast zijn voor onze natuurlijke gestalte, en toch van een bitter karakter zijn vanwege de zonde, omdat ik onder de bitterheid van het water voornamelijk de zonde versta, en als het noodzakelijke gevolg en de nimmer ontbrekende metgezel ervan, de smart. Toen God de wereld schiep, verklaarde hij dat het zeer goed was, en toen waren de wateren zoet. De mens in zijn oorspronkelijke onschuld was een gepast voorwerp voor de wereld in zijn oorspronkelijke reinheid. Maar de zonde is in de wereld gekomen en door de zonde de dood. De Satan werd toegestaan bitterheid in deze wateren te werpen en sedertdien hebben zonde en smart alle omstandigheden, toestanden en voorwaarden, kortom al hetgeen anders zoet zou zijn geweest, bitter gemaakt en geschikt doen zijn voor de huidige staat van ons bestaan. Laat ik dit met een paar bijzonderheden toelichten en aantonen hoe de zonde en het gevolg ervan, namelijk de smart, al de stromen welke anders zoet en onschadelijk, gezond en zuiver zouden zijn geweest, hebben bitter gemaakt. Let dan in de eerste plaats op de wereld in het algemeen. Het is een schone wereld, zelfs nu deze verdorven is. Er ligt een natuurlijke schoonheid in, ofschoon deze door de val verstoord is. Nochtans, ofschoon ik in uiterlijk opzicht liefelijk, heeft de zonde alles verdorven. Wij zouden al reizende een prachtig uitzicht kunnen waarnemen, bijvoorbeeld een dorp dat in een vallei genesteld ligt, in een zekere schilderachtige bergstreek in Zwitserland, of aan een meer in het noorden van Engeland en zeggen, wat is het hier schoon? En bij die schoonheid moet er ook geluk en onschuld zijn. Maar wanneer wij zouden doordringen tot beneden het oppervlak van deze uitwendige schoonheid, wat zouden wij dan anders waarnemen dan zonde? Dat dit schone dorp waarschijnlijk niets anders is als een hol van dronkenschap en losbandigheid. Op deze wijze zijn deze wateren, welke van nature gepast waren voor het menselijke geslacht, geschikt gemaakt voor de mens en de mens voor deze wateren, alles verontreinigd, bezoedeld en bitter gemaakt door de zonde welke erin geworpen is. Aldus ervaren wij dat waar wij ook gaan, de zonde alles bitter doet zijn. Er is niet één land, niet één stad, niet één dorp, niet één gezin, niet één boezem waarin de zonde niet heerst en welke de zonde niet heeft bitter gemaakt. Bitter gemaakt door deze te onttrekken aan de bron van alle ware wezenlijke gelukzaligheid. Ten tweede is daar uw wettige beroep in het leven, uw werk, uw winkel, kantoor, boerderij, het beroep, dat God voor u bepaald heeft om er uw dagelijkse brood mee te verdienen. Dit zijn stromen water die noodzakelijk zijn tot uw feitelijk bestaan. U kunt zonder deze wateren evenmin leven als dat u zou kunnen bestaan zonder het brood en water dat vergaat. En nochtans doet de zonde en de smart alles bitter zijn. Teleurstelling, kwelling en verzoeking vloeien voort uit en vermengen zich met al hetgeen waaraan u de hand legt. Zodat wanneer u uw dorst zou willen lessen aan deze stromen, dit wateren van Mara zijn, welke u niet kunt drinken. Wanneer niet werkelijk de zonde ermee gepaard gaat, dan zal de teleurstelling dit doen. Ik kan niet geloven dat u uw wettige beroep kunt waarnemen zonder dat de zonde daarmee vermengd is. Ik bedoel, geen openlijke of erkende zonde, maar de zonde zal wel tussen beiden komen, zich opdringen, binnensluipen en hij zal werkzaam zijn. U kunt nauwelijks uw wettig beroep waarnemen zonder op de een of de andere wijze deel te hebben aan het kwaad dat daarmee vermengd is. En wanneer dit niet de zonde is, dan zal er toch de smart en de teleurstelling zijn. Wanneer er niets in uw consciëntie is dat tegen u getuigt in de uitoefening van uw dagelijkse bezigheden en zaken, dan zullen er nochtans verliezen, kruisen, twijfelachtige vorderingen, teleurstellingen en kwellingen van een andere aard zijn. Wanneer u zodoende een zoete en heerlijke teug zou willen nemen van de beroepsbezigheden, dan wordt de beker door de bitterheid ervan van de mond geslagen. Let een derde op de maatschappelijke levensbetrekkingen. Deze zijn allemaal bitter gemaakt. Laten wij onze enkele ogenblikken een jong paar in gedachten nemen. Wat ziet hun leven er rooskleurig uit? Wat zullen zij gelukkig worden en ze zullen nooit dromen van smart en ellende. Het is alles heldere zonneschijn. Laten ze enkele jaren verder zijn, laten ze kinderen krijgen, laten ze op middelbare leeftijd komen en laten zorgen van een huisgezin over hun hoofd gaan. En laten zij dan onderzoeken of de droombeelden uit hun jonge jaren tot werkelijkheid zijn geworden, of alles rooskleurig is geweest, of er geen donkere wolken over die huiselijke taferelen zijn gedreven, waaruit zij eens zoveel geluk dachten te drinken. Hoe vaak groeien de kinderen op tot teleurstelling en ellende van hun ouders. Vrouwen en mannen betonen elkaar tot een plaag, in plaats van elkaar tot een bron van geluk en troost te zijn. Vrienden, die eenmaal zo oprecht leken te zijn, worden tot vijanden. Betrekkingen van wie we alle vriendelijkheid en hulp zouden verwachten, worden koel of vijandig. Wat zijn al deze huiselijke betrekkingen in de verschillende voorbeelden verdorven en bitter gemaakt door de zonde of door de smart? Zodat, wanneer wij als de kinderen Israëls ons gaan zouden bukken en drinken uit deze bronnen van geluk, en dit zouden bronnen van geluk zijn, zonder de verdorven staat van de wereld en de zonde in het hart van de mens. Wij de wateren niet kunnen drinken, deze zijn bitter gemaakt, ze zijn mara. En ten vierde even zo met het menselijke lichaam. God schiep het lichaam gezond, zoals hij de ziel rein schiep. Maar toen de zonde de ziel binnendrong, kwam de ziekte het lichaam binnen. Van hoevelen van Gods volk wordt het leven bitter gemaakt door een slechte gezondheid, en al hun aangename vooruitzichten worden teleurgesteld, verbroken, verbrijzeld en omvergeworpen door een last van ziekte en lichamelijke zwakheden. Welnu, dit is het water van Mara, smart, kwelling, bitterheid, teleurstelling en alles verdorven, zodat wij niet kunnen drinken van de andere zoete levensstromen. En het is een genade weldaad dat wij dit niet kunnen. Zouden wij ervan kunnen drinken, dan zouden wij geen behoefte hebben aan ander water. Konden wij onze dorst lessen aan deze aardse beekjes, dan zouden wij geen behoefte hebben aan de beekjes der rivier die de stad Gods zullen verblijden. Wanneer wij ons zouden kunnen verzadigen van aardse troost en werelds geluk, dan zouden wij nooit behoefte hebben aan de vertroostingen van de gezegende geest, of om te drinken uit de volheid van de Heer Jezus Christus. Doch dit is erg teleurstellend, bitterheid te ervaren in alles, en bitterheid in die zaken, waaruit u gaarne het meest genoegen zou trekken, dat u in de dadelijkheid verlangt naar enig werelds geluk, zoals de kinderen Israëls voortsnelden naar het water, dat tussen de palmbomen schemende, evenwel niet zodra komt u tot die plaats van uw verwachte genoegen, of u ervaart dat dit bitter is, een zekere teleurstelling, smart, kwelling. Een zekere zonde doet alles bitter zijn. Is dit erg aangenaam? Is dit hetgeen de natuur lief heeft? Wil dit erg gemakkelijk in? Niet zolang de mens is wat hij is. Beviel het de kinderen Israëls? Nee, zij murmureerden. En dit voert ons tot ons tweede punt. Dat wil zeggen, het murmureren van dat opstandige vlees tegen deze bedelingen. Wanneer de Heere niet tegenwoordig is om de ziel te zegenen en deze toe te lachen, is het dan niet een erg harde zaak om zoveel beproevingen, kwellingen, teleurstellingen te hebben, om te ervaren dat hier alles is bitter gemaakt, dat God u zelfs nog geen wonderboom zal beschikken om u over te verblijden, dat u niet kunt gaan zitten en spreken, wel nu zal ik het wat gemakkelijker krijgen, hier is eindelijk wat rust. Is het niet erg kwellend, teleurstellend, aangekant tegen ieder gevoel van ons natuurlijke hart, dat de Heer ons nooit zal toelaten in iets anders te rusten dan in Hem? Dat wanneer wij graag onze arm zouden willen uitstrekken en een wereldse vreugde zouden willen omhelzen, er een hand is die deze beker van onze mond slaat? Dat, wanneer wij zouden willen neerknielen en drinken van het water dat glinstert in de woestijn, dit zo zout, brak en bitter is, dat wij hier aan onze dorst niet kunnen lessen? Wel nu, laten we ten eerste zeggen dat u veel teleurstellingen hebt in zaken. Zijn deze aangenaam? Wanneer de postbode u bijvoorbeeld een brief bezorgt vol met slecht nieuws, dat er iemand bankroet is gegaan die u een som geld schuldig is, voelt u zich hieronder erg op uw gemak? Staat dit niet erg tegen? En doet dit in uw vleeselijke gemoed geen murmurering en gemelijkheid oprijzen en een opstandig gevoel dat u zulk een harde behandeling moet ervaren? U kunt om u heen zien en wellicht opmerken hoe anderen in de wereld vooruitkomen. Mannen die u gekend hebt in armoede, die ziet u rijden in hun rijtuigen en u altijd tegengewerkt, teleurgesteld, verbrijzeld en alle dingen tegen u. Dit is niet erg aangenaam voor vlees en bloed. Dit is tegen de natuur en bijgevolg murmureert, woelt, mort en rebelleert de natuur tegen deze bedelingen. Of u hebt ten tweede een slechte gezondheid en kunt niet leven als anderen. Inspanning betekent moeite voor u. Uw zenuwen zijn geschokt en uw gehele gestel is in de war door lichamelijke zwakte. Alles is afmattend. De springhaan is zichzelf een last. U kijkt om u heen en u ziet mensen wandelen die zo gezond en sterk zijn, en u wordt wellicht gekweld door de pijn. Of uw gestalte is in alle opzichten gebroken en uw gestel zwak. Wel nu, bij ogenblikken zal dit in het gemoed zekere erg onaangename gevoelens doen oprijzen. Er zal een murmureren, een opstand en een gemelijkheid zijn tegen God. Wanneer u opmerkt dat anderen op zulke gezegende wijze geleid worden en dat u, naar u meent, geleid wordt op een wijze die er zo tegensteld aan is. Of ten derde uw eigen huisgezin, misschien uw zonen en dochters. Ze zijn niet wat u ze zou wensen te zijn. U ziet om u heen en u ziet dat de zonen van anderen oppassend zijn en dat hun dochters goed oppassen, getrouwd zijn en het goed doen in het leven, terwijl wat betreft uzelf de dingen juist tegengesteld zijn. Alles is gekant tegen hetgeen uw natuur verlangt en hetgeen uw vleeselijke gemoed lief heeft. En in plaats van op kalme wijze neer te zitten en deze bezoekingen en smarten te verdragen, verheft zich het vleeselijke gemoed ertegen, is er een werking van opstandigheid, een morren, een murmureren alsof de Heer erg hard met u handelde en dat niemand ooit zulke lasten dragen had als uzelf. Of ten vierde verder, u heeft een voortdurend kruis en u gevoelt dat een lichaam der zonde en des doods u altijd kwellende is, zodat u nooit met rust gelaten wordt of, zoals Job zegt, dat u niet voldoende tijd ontvangt om uw speeksel in te zwelgen, maar dat u dag aan dag gekweld en beproefd wordt. Er is een zekere verzoeking en u raakt daarin verstrikt, een zekere lokaas en u bent in de val gelopen. Een zekere ontdekking van boosheid in uw hart die u nooit tevoren had opgemerkt. En u meent dat er nooit iemand was als u, zo gekweld, zo geoefend, beproefd, verzocht en zo terneergebogen. Daarbij zo weinig genade bezittende, zo weinig geestelijk gezindheid en zo weinig in uw hart aantreffende waarvan u kunt zeggen, Gode zij dank, nu heb ik enige ware godsdienst. Wel nu, wanneer de geest aldus geoefend, beproefd en terneergebogen wordt door wel duizend zaken, tenzij God nabij is en zijn genade tussen beiden komt, zal er in het vleeselijke gemoed veel van deze gemelijkheid zijn en zal er veel geklaagd en gemurmureerd worden. Maar is dit alles? Zou het genoegzaam zijn om u aldus te verlaten? Kan een levende ziel hier staande blijven? Nee. Er moet iets meer zijn dan dit. Het is een droevige zaak, niets dan bitterheid en murmurering te bezitten. En daarom zullen wij overgaan tot ons derde punt. Wat is dan hetgeen een levende ziel vroeg of laat moet doen en ook doet? Mozes riep tot de Heere. En dit is hetgeen wij doen, als wij niemand anders meer hebben tot wie wij gaan kunnen. Wanneer wij aan het water van Mara komen en vaststellen dat wij niet kunnen drinken, wanneer er niets dan bitterheid en teleurstelling is, dan is er eerst een strijd, een murmureren, een rebelleren, hetgeen de zaak alleen nog slechter doet zijn dan tevoren. Maar in zijn liefdevolle genade behaagde de Heere een zuchten en een roepen in de ziel te verwekken en de smekingen vanuit het hart te doen opklemmen. Toch dit is een harde zaak, omdat het lijkt alsof wij dit eerder hadden behoren te doen. De consciëntie die begint te zeggen, waarom bidt u alleen tot God wanneer u hem nodig hebt? U had niet behoren te murmureren en klagen, en u had niet behoren te rebelleren en gemelijk te zijn zoals u dat gedaan hebt. Hoe kunt u verwachten dat God u thans hoort? U hebt alles geprobeerd wat u kunt om eruit te kruipen en om het juk van uw hals te krijgen en hiertoe niet in staat zijn, dan komt u tot de Heere. Toch is dit hetgeen wij genoodzaakt zijn om te doen en ik mag eraan toevoegen waartoe genade ons in staat stelt, omdat de beproevingen op zichzelf genomen het gebed niet zullen doen oprijzen, ze doen het eerder teniet. Wij zouden ons zelfs in de buik des grafs kunnen bevinden en geen gebed hebben, tenzij God het daar in onze ziel legt. Slag op slag zou ons kunnen treffen, doch geen gebed. Bezoekingen zonder de genade Gods verdoven en verharden ons en maken ons dodig. Soms denken de mensen, oh, wanneer ik ouder word of ziek word, dan zal ik bidden en zoeken en God dienen. Wel nu, u zult ervaren dat juist uw ziekte en ouderdom de geest zouden verdoven. En wanneer u pijn zou hebben, dan zou u aan weinig anders denken dan aan de pijn. Juist uw lijden zou uw hart alleen maar verharden en het gebed doen ophouden in plaats van dit aan te moedigen. Daarom zijn dit niet de bezoekingen welke wij doorleven die een gebed tot God kunnen verwekken. Deze doen ons alleen tegen Hem strijden. Deze doen ons alleen maar murmureren, rebelleren en wanhopen. Het moet genade zijn in zijn zoete werking en het uitgieten in de ziel van de geest der genade en der gebeden. Door de Heere dat het hart onder deze beproevingen week maakt. Door de Heere. Deze twee gaan tezamen en stellen ons in staat om te roepen. En welke genade is het dat er in al onze opstand en in weerwil van onze opstand een God is tot wie wij gaan kunnen. Dat ofschoon onze opstand de troon bewolkt en zal bewolken, deze toch Jezus niet van de troon afstoot. Welke duisternis, welke verwarring de opstand ook over ons gemoed mogen brengen. Christus is daar nog steeds. Het is als met de mist in Londen. Wanneer u als inwoner van Londen in de maand november gehuld gaat in mist en damp, dan genieten wij die buiten de stad wonen misschien wel van de zonneschijn. Al uw mist veegt de gezegende zon niet van de hemel. Deze beschijnt anderen wanneer hij niet op u schijnt. Aldus is het geestelijkerwijs. Wanneer wij in een nevel geraken, dan denken wij soms dat de zon nooit weer zal schijnen. Wij oordelen naar onze gevoelens en naar de oefeningen van ons gemoed. Alsof er nu geen Christus zou zijn. Alsof al hetgeen hij beloofd had bedrog was. Al zijn genade tekortschoot. En alsof dat niet langer iets was om op te rusten voor de ziel. Maar wat is het een gezegende zaak om in deze ogenblikken, wat onderworpenheid en gebed te ervaren, een zuchten, een uitzien, een verlangen, een hongeren, een dorsten en een wachten op de Heere. En dit is hetgeen wij moeten doen en hetgeen wij zullen doen, zou er genade in ons hart mogen liggen. Want zonder genade kunnen we geen enkele verlichting verwachten. In het algemeen werkt de Heere zo. Hij brengt bezoekingen en laat ons voelen wat wij in ons vleeselijke gemoed onder het kruis zijn om ons te vernederen en te beproeven. Dus hij verwekt de geest des gebeds in de ziel en haalt deze uit en dan verhoort en zegent hij. Juist de kracht om te bidden is een lichtschijnsel op de ziel. Juist het uitgieten van het hart brengt verruiming. Juist het zien van Christus op zijn troon verdrijft de opstand die er werkt in het vleeselijke gemoed. Juist het komen tot hem die vol van genade is, juist het zien op hem, zoals hij voor ons tussentreedt als onze advocaat bij de Vader, lijkt de wolken van donkerheid en opstand te verdrijven. Het mogen geen volkomen verlossing zijn en feitelijk is het dit ook niet, maar het is een verlossing van opstand en murmureren. Het uitgieten van het hart voor God brengt een mate van verruiming, zoals Hanna en Hiskia hebben ervaren. Wanneer het de ziel niet vervult met blijdschap en vrede, dan voert het haar tenminste uit die toestand van verdoving waarin zij door haar opstandigheid was weggezonken. Het maakt het hart week, dat tevoren hard was, het ontdooit de geest, welke tevoren bevroren was. En het deelt verslagenheid mee, waar tevoren weinig anders was dan hardigheid en vertwijfeling. En aldus is juist de kracht aan de ziel geschonken om te zoeken, te smeken, te roepen, te bedelen en om te bidden. Ofschoon dit niet leidt tot verlossing uit de beproeving zelf, evenwel een hulp en bemoediging om haar overeind te houden. Een biddende ziel zal op zijn tijd een dankende ziel zijn, die zoekt, die vindt. Die bidt, die ontvangt. Die klopt, die zal open gedaan worden. De Heere heeft degene die zijn aangezicht zoeken veel zoete beloften geschonken. Het is niet alleen genade om een God te hebben tot wie men zich kan wennen, maar een hart te bezitten om tot hem te gaan. Het is een onschatbare genade, niet alleen om een troon der genade te hebben waarheen men zich kan wennen, maar genade te bezitten om zich tot de troon te wenden. Het is niet alleen een zegen dat er een genadetroon is, maar dat er genade is welke ons hart bereikt om ons daar te brengen. En wanneer er dit ware vurige roepen is, dan komt er op zijn tijd een gezegend genadig antwoord dat ons tot ons vierde een laatste punt voert. En dat is het gezond maken van het water. Wel nu, in het gezond maken van het water kunnen wij zekere kenmerkende stappen opmerken. Want de Heere, zo lezen wij, wees Mozes een hout en dat wierp hij in dat water en toen werd het water zoet. De eerste zaak dan die wij moeten overwegen is het hout. Ik behoef niet te zeggen wat dit te kennen geeft. Uw hart heeft het reeds al uitgesproken. Het is de boom des levens, het kruis van de Heere Jezus Christus. Dit is het hout, want vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Dit is het hout, de boom des levens, het kruis van Jezus, de zaligheid door het bloed, vergeving door de verzoening, welke hij aanbracht aan het kruishout op Calvarië, verzoening door de offeranden, welke hij daar eenmaal offerde. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Maar ten tweede werd dit hout Mozes aangewezen. Tevoren was het daar wel, maar Mozes wist het niet. Het was nodig dat het aan zijn oog en hart geopenbaard werd. Het hout lag daar, alvorens Mozes dit zag. Aldus is het ook met ons. Het kruis van Christus is hetzelfde, of het nu voor onze ogen verborgen is of niet. Wanneer wij kinderen God zijn, dan zijn wij op dit ogenblik verzoend, begenadigd, aangenomen en gezaligd. Onze verlossing is reeds tot stand gebracht, het werk is volbracht, een eeuwige gerechtigheid is er aangebracht. Christus heeft ons behouden van de toekomende toren die ons heeft zalig gemaakt en geroepen. Maar waaraan wij behoefte hebben is een openbaring van dit kruishout aan onze ziel. Er staat niet dat God het hout toen pas geschapen heeft, maar dat hij dit Mozes gewezen heeft. Hij nam de deksel van de ogen en van het hart van Mozes en wees hem het hout. En wat is dit anders dan een gezegende openbaring aan de ziel van het kruis van de Heer Jezus Christus? Hem aanschouwende door het oog des geloofs als het lam Gods dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Een beschouwen van hem met het oog des geloofs als het ware hangende tussen hemel en aarde. Onze verlossing tot stand brengende door zijn eigen dierbare bloed. Wel nu, met al ons murmureren, onze opstand en gemelijkheid, merken wij dit niet op. Het is voor onze ogen verborgen en wij hebben dan geen vereniging, geen gemeenschap met de lijdende Heren. Wanneer wij ons tot het kruis zouden kunnen wenden, dit zouden kunnen omvatten, een gekruisigde Jezus zouden kunnen aangrijpen, een zoete gemeenschap met hem zouden kunnen voelen, op zijn lijden zouden kunnen blikken en dat gelaat zouden kunnen aanschouwen, dat meer verdorven was dan van de mensenkinderen, dan zou dit de opstand doen wegsmelten, het zou de murmurering wegnemen, het zou het hart vertederen tot verslagenheid, verbrokenheid en liefde. Maar wij kunnen dit niet zien. Wij zien alleen onze teleurstellingen, kwellingen, verliezen, kruisen en smarten. De geest is zo besloten onder de duisternis, er hangt zulke nevel boven de ziel dat wij alleen maar als blinden naar de wand kunnen tasten. Wij menen dat wij hard behandeld worden, het verwondert ons dat God zo onbarmhartig zou zijn en wij hebben geen ogen om verder te zien dan al deze dingen en om op te merken dat de Heer Jezus Christus onze verzoening is bij God en dat Hij onze zonden en smarten in zijn eigen lichaam aan het kruis gedragen heeft. En daarom is het nodig dat wij hierop gewezen worden. Wij hebben de gezegende geest nodig om die dingen uit Christus te nemen en om deze aan onze ziel te openbaren. In ons hart een gezicht en gevoel brengende van het bloedende lam, van de lijdende man van smarten, van de gekruisigde Immanuel. Maar er is ten derde nog een trap. Het was niet genoegzaam dat er een hout zou zijn, nog was het voldoende Mozes op het hout te wijzen. Het hout moest in het water worden geworpen, de takken van de boom konden de stroom hebben overschaduwd, dat maakte het water niet gezond. Ook degenen die aan de oevers van de stroom stonden konden op de boom blikken, dat maakte het water niet gezond. Nog een handeling was er noodzakelijk, er moest nog een stap worden gezet en dit was dat het hout in het water moest worden geworpen. en duidt dit op geestelijke wijze niet op het in de ziel brengen van het kruis van Christus en de openbaring van een gekruisigde zaligmaker aan het hart, de openbaring van Jezus in zijn lijden en bloed aan de conscientie, en wel door het kruis van Christus in de ziel te brengen, zoals het hout in het water geworpen werd? Wel nu, niets dan dit kan het water gezond maken. Maar toen het hout in het water geworpen werd, toen dit wegzonk en het water dit overdekte, toen werd het gezond gemaakt. De bitterheid ervan werd weggenomen en het kon op een veilige wijze worden gedronken. Laten wij dit eens toepasselijk maken. Ik heb getracht u aan te tonen wat dit water is en hoe dit water bitter is geworden. En ik moet daarom in mijn gedachten slechts even teruggaan om u aan te tonen hoe dit wordt zoet gemaakt. Ten eerste zijn er vele zaken die kwellen en teleurstellen in onze dagelijkse beroep. Vele zaken in uw bezigheden zijn in sterke mate een kwelling en een beproeving. Daarom kunt u er dat genoegen niet in vinden dat wereldse mensen kunnen. Of wanneer het uw gedachten erg bezet, dan ervaart u dat er schuld op uw conscientie ligt. U kunt als het ware niet een flinke teug van uw wereldse bezigheid nemen, deze wegslikken en ervan genieten. Maar er is een zekere teleurstelling of een zekere beschuldiging van de conscientie op een zodanige wijze aan verbonden, dat wanneer u er graag vermaak in zou willen vinden, u hierin niet kunt slagen. Wel nu, op welke wijze moet dit dan worden zoet gemaakt? Wanneer er een zekere ontdekking aan uw ziel is van een dierbare Jezus en u is een zekere kennis van en een gemeenschap en de leidende Immanuel toegestaan, doet dat uw dagelijkse bezigheid voor u niet aangenamer zijn? Heiligt dit niet de geringste bezigheid? Jawel, het heiligt deze. Wel, iemand mogen straatreiniger, schoorsteenveger, puttenschepper zijn, en wanneer de genade Gods in zijn hart ligt, dan zullen de bezoeken met de tegenwoordigheid des Heren en de bedouwingen met zijn liefde en gunst dit beroep tot een heilig beroep doen zijn. Ja, wat meer is, in veel hogere mate een heilig beroep dan menige bisschop in zijn ambtsgewaad of priester die voor het altaar buigt. Ja, zelfs een arme oude wasvrouw die haar kousen boven haar tobbe scheurt, kan God aanbidden in geest en in waarheid en haar ziel vol hebben van gelukzaligheid en heiligheid, terwijl er in koorhemd gestoken koorzangers en priestervolgelingen van dokter Pussy hem bespotten met leugens en een hart vol onreinheid hebben. Aldus kan het wassen van kousen een heiliger bezigheid zijn dan het zingen van psalmen. Het is niet de kerk of de kapel welke ons heiligt, maar de gezegende geest die maakt ons lichaam tot zijn tempel. Wel nu, wanneer u op deze wijze gevoelt dat Christus dierbaar is, wanneer u al denkende aan Jezus bezig kunt zijn met uw werk, met enige druppels van zijn gezegende liefde en bloed in uw ziel, lijkt het dan niet alsof u uw werk kunt verrichten en er toch niet geheel in opgaan? U doet het als een noodzakelijk werk, als uw wettige beroep, en u legt er zich op toe, doch onderwijl u zich daarop toelegt en wel op een ijverige wijze, lijkt het alsof u er verder niets mee van doen hebt, zodat het uw conscientie niet verward, geen zonde in uw gedachten brengt of uw hart er niet onder gebukt gaat. U doet het als uw wettige beroep en toch voelt u er zich los van. Wat een zalig gevoel is dit toch, wat heiligt het niet alleen in dagelijkse bezigheid, maar verzoet het ook de teleurstelling in uw wettige beroep. Veronderstel dat u, wanneer u des morgens opstaat, gezegend wordt met een bezoek van de Heere Jezus Christus, en wanneer u aan het ontbijt zit, dan is er een brief voor u. Zulk een brief als waarvan ik sprak aan het begin van mijn verhandeling, welke brief u slechts nieuws brengt. Kunt u dit thans dan niet dragen? Wanneer uw ziel zachtmoedig is gemaakt, begenadigd en gezegend is met een zeker zien op Jezus en u hebt wat van zijn liefde ervaren, dan bezorgt die brief u dan die bitterheid en die teleurstelling welke u zou hebben ervaren zonder de zegeningen van tevoren? Aanschouw hoe het bittere water is zoet gemaakt door er het kruis van de Heere Jezus Christus in te werpen. Of u kunt voortdurend in een slechte gezondheid verkeren, hetgeen uw dagelijkse kruis kan zijn. En wanneer de Heer u niet zegent met zijn tegenwoordigheid, is dit een erg moeilijk kruis om te dragen. Maar veronderstel dat het de Heere behaagt uw ziel te zegenen, u tot Jezus te leiden, uw gemeenschap met hem te schenken, u het lijden van de man van smarte te tonen, en dat u deel hebt aan zijn dierbare bloed en liefde. Wordt het bittere water dan niet zoet gemaakt? Kunt u dan uw hoofdpijnen, moeite en zwakheden niet dragen? Ziet u dan niet het goede voortvloeien uit uw gekweld lichaam? En zou u niet eerder een geheiligde ziekte willen hebben dan een ongeheiligde gezondheid? Of uw huis, zoals dat van David, groeit niet op zoals u dat wenst. U hebt opstandige kinderen, losbandige zonen, lichtzinnige dochters, bedienden die u het leven zuur maken, met andere huiselijke zaken die uw gemoed beproeven. En het lijkt erop dat u altijd bedroefd en gekweld wordt. Welnu, indien uw ziel gezegend, bedauwd en geheiligd werd met een van die openbaringen van de stervende liefde en het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus, gelooft u dan niet dat dit zelfs deze wateren zoet zou maken? Indien u ondervond dat Jezus uw broeder is en God uw vader, zou u dan niet zo verslonden zijn in deze geestelijke betrekking, dat u zou kunnen zeggen: wat aangaat mijn wereldse betrekkingen, mijn aardse banden, wat zijn deze vergeleken bij dit alles? Jezus is dierbaarder voor mij dan alle wereldse zaken, dan man, vrouw of kinderen. Is dit niet de bittere wateren zoet maken? Of indien de zonde alles in uw ziel bedorven heeft, wanneer de zonde een ellendige van u heeft gemaakt, of u voortdurend een dagelijks kruis heeft bezorgd, uw geest beroert, en u, zoals deze al de kinderen Gods doet, blootstelt aan een voortdurende oefening van de werkingen der boosheden in uw zinnelijke hart, en wanneer uw geest dag en nacht hiermee gekweld wordt, wat moet dan deze bittere wateren, deze wateren van Mara, anders zoet maken dan de genade van de Heer Jezus Christus? Vergevende liefde, het verzoenende bloed, een zien op Jezus, een omhelzen van hem als ons alles in allen. Wanneer dit ondervonden wordt, betekent dit een werpen van de boom des levens in de bittere wateren. En wanneer het hout in de bittere wateren geworpen wordt, dan worden ze zoet. Nu kunt u drinken, u kunt uw wettige beroep waarnemen, u kunt bezig zijn met uw dagelijkse plichten, u kunt zich verheugen in uw huisgezin en in uw huiselijke betrekkingen, ja, en naar de ziel aangenaam gesteld zijn, te midden van al uw zonden en droefenissen. Wanneer u iets gewaar wordt van deze genade van de Heer Jezus Christus, zoals deze iedere bittere teug zoetigheid geeft. Maar er staat één teug te komen, die in bitterheid alles overtreft, en dat is de bittere teug van de dood. Hoe moet dit bittere water worden zoet gemaakt? Sterven moet u, en niemand weet hoe spoedig. Wij weten niet de omstandigheden van onze dood, welke langdurige ziekte, welke pijn, welke uitputting of welk lijden ermee gepaard zal gaan, of wat onze geestestoestand zijn mogen wanneer de dood naderbij lijkt te komen en ons in zijn greep houdt. Dit is een bittere teug, en hoe moet deze worden zoet gemaakt? Door terug te zien op een welbesteed leven? Door het overdenken van de plichten die u vervuld hebt, alleen de godsdienstige rol die u gespeeld hebt, dat u lidmaat bent geweest van een christelijke kerk, dat u een zekere kapel bezocht hebt, gebeden en gelezen hebt, enzovoorts? Wel, al deze zaken zo niet meer, zouden de dronk nog slechts bitterder doen zijn, omdat u zou zeggen: ik ben dit alles geweest en ik heb dit alles gedaan, en waar is mijn arme ziel nu? Niets dan het werpen van de boom des levens, het kruis van de Heer Jezus Christus in deze bittere wateren, kan deze zoet maken. Veel gelovigen, alle gelovigen mag ik wel zeggen, in hun mate, hebben ondervonden dat deze bittere wateren zijn zoet gemaakt. En ofschoon zij terugdeinsten voor de dronk, ging het toch als honing naar binnen, toen de dronk hen aan de mond werd gezet. Deze werd zoet gemaakt door de openbaringen van de Heer Jezus Christus en door het uitstorten in hun ziel van zijn stervende liefde. Wel, nu ziet u niet hoe noodzakelijk het is om te ervaren dat de wateren bitter zijn, opdat ze voor u zoet mogen worden gemaakt. Veronderstel dat u door het leven zou moeten gaan zonder bitterheid, smarten, teleurstellingen, kwellingen, aanvechtingen en oefeningen. Zou u niet tot barstens toe van deze wateren drinken? Het vaststellen dat deze wateren bitter waren, zou voor de kinderen Israëls zelfs een tijdelijke genade weldaad geweest kunnen zijn. Indien zij, na 3 dagen in de woestijn te hebben gezworven, hadden vastgesteld dat die wateren zoet waren, dan konden zij er zo onmatig van hebben gedronken, dat zij er nadeel van zouden hebben ondervonden, en wellicht op een noodlottige wijze. En daarom zou er zelfs een genade weldaad hebben kunnen liggen in het bitter zijn van de wateren voordat deze werden zoet gemaakt. Daar de wateren waren bitter geweest, zouden zij voorzichtig drinken uit vrees dat de bitterheid zou terugkeren. Wel, zo is het ook in geestelijk opzicht. Wanneer u uw eigen weg zou kunnen gaan, uw eigen wil zou kunnen doen, en u verblijden in hetgeen uw natuur aankleeft, wat zou u dan zijn? Wat voor soort christen zou u dan zijn? Waar zou de liefde Gods zijn in uw ziel? Waar zou er enige bevinding zijn, het zij van genade, het zij van oordeel? Waar een zuchten of roepen? Waar enige lofzangen of zegeningen? U zou leven en sterven zonder God. Maar wanneer alles bitter is gemaakt vanwege de zonde of de smart, en de Heere laat ons niet toe te doen hetgeen wij zouden willen doen, maar bederft alle bronnen van aards geluk, dan zijn wij genoodzaakt tot Hem weder te keren. En wanneer het Hem behaagt om een geringe mate van Zijn genade en barmhartigheid in de ziel te doen druipen, dan worden deze bittere water zoet gemaakt en u kunt er veilig van drinken. Er is geen andere weg. U kunt wel 1000 wegen proberen. U kunt proberen de wateren te behandelen. U kunt er suiker, honing en stroop in doen. U kunt er alles aan doen. Deze wateren kunnen niet worden zoet gemaakt met stroop of met honing. Deze kunnen alleen worden zoet gemaakt door de boom des levens, het kruis van Jezus, de openbaring van zijn stervende liefde en door de toepassing van zijn verzoenend bloed. Niets dat hierbij ten achter blijft, niets dat dit dan dit kan ooit de bittere wateren zoet maken. U kunt de smaak verbloemen, maar u kunt de bitterheid niet genezen. En de smaak te verbloemen zal tenslotte de bittere smaak alleen nog maar bitterder doen zijn. Het is dus uw genade, uw dagelijkse teug bitterheid te hebben. Te ondervinden dat het leven, de gezondheid, de bezigheden, het huisgezin, uw eigen ziel is bitter gemaakt. Zodat dit u ertoe brengt om te spreken. Noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Het is uw genade een Mara of een Hanna te zijn. Het is genade bittere tranen te wenen, bitterlijk bedroefd van geest te zijn, en vele smarten en oefeningen te hebben, wanneer deze ons ertoe brengen op te merken en te gevoelen dat er maar één zaak is die onze beproevingen kan verzoeten, namelijk het kruis van de Heer Jezus Christus. Onder de onderwijzingen Gods, dit te omvatten en aan te kleven, en niet voldaan te zijn, zonder de zoete genieting en de gezegende openbaring ervan. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.